Goedemorgen. Zo heerlijk om hier weer te zijn, hè? 10 jaar geleden zijn we vertrokken, inderdaad. En we hebben een heel mooi feest gevierd. En ik wil jullie ook echt danken nog voor... jullie waren op gewetenweekend. Vond ik eigenlijk wel heel erg jammer. Want ik had jullie eigenlijk allemaal verwacht. Dus het was heel stil. Je kan gerust nog een keer komen. Volgens mij hebben ze steeds mensen dat nog beloofd. Dus daar moeten ze nog maar even over nadenken. Dat ze nog een keertje gewoon eens een keer langs kunnen komen bij ons. Super gezellig. Net zo leuk als hier, zeg maar. Ja, weet je, ik vind het mooi als je gaat terugkijken. En ik weet niet hoe dat bij u gegaan is. En volgens mij is dat afgelopen donderdagavond ook een beetje gebeurd. Gewoon eens van, wat is er mooi in Jefta? Waar geniet je van? Was een vraag. Ik heb het voor informatie, zoals je begrijpt. Maar dat... Ik was daar wel mee bezig. Ik was bezig met van, ik kom terug bij mijn roots, zeg maar. En Jefta gaat me heel erg aan mijn hart. Ik ben in Jefta tot bekering gekomen. Ja, mijn kinderen zijn geboren, terwijl we hier in deze kerk waren. Weet je, dus dat is speciaal. En dan gebeurt er wel iets. En toen ik in mijn voorbereiding was... kreeg pas 's middags een mailtje van Hans, donderdagmiddag. Als je me niet gelooft, dan kom je maar thuis kijken bij mij. Dat mag. Ja, ik ben altijd graag eerlijk, want ik krijg altijd van die mensen denken, ja, jullie kennen elkaar en zo. Ja, dus, het is, ik las in mijn dagboekje, dat heb ik gewoon tegenwoordig heel modern op mijn telefoon. En dan las ik iets. En in de middag kreeg ik die mail van Hans. En toen wat ik die ochtend gelezen had, dat schoot door me heen. Ik begin met 2 dingen die ik denk wat God tot jullie wil zeggen. Daarna ga ik spreken. Dat heeft ook absoluut te maken, denk ik, met wat God wil zeggen. Want er staat er al op, hè, samenleven. Het gaat over samenleven. En ik had de volgende tekst als eerste. Efeze 5, vers 15 en 16. Let dus goed op welke weg u bewandelt. Staat trouwens niet op de PowerPoint deze. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Zorg ervoor dat je goed leeft. Leef niet zoals dwaze mensen, maar gedraag je verstandig. Gebruik de dagen goed. Gebruik de dagen die God je nog geeft goed. Gebruik de dagen goed. Waarom dacht ik daar nou aan? Nou, was een avond van ontmoeting. Hè? Het was een ontmoetingsavond, zo stond dat er. Naar elkaar luisteren stond er. Waar geniet je van? Wat is jouw wens, jouw droom voor Jefta? Mijn dagboek sprak over het volgende. Mijn dagboek sprak over een GPS-systeem. Die vertelt hoe je moet rijden. Maar het verschil tussen een GPS-systeem en wij zelf... is dat we zelf de afslagen moeten bepalen. De GPS, zij geeft aan hier naar rechts, hier naar links. Dat geldt voor ons niet. Het verschil is dus dat je dus zelf moet bepalen. En het dagboek zei het volgende. Mark Twain zei, het geheim van vooruitkomen is beginnen. Het geheim van vooruitkomen is beginnen. Breek het in stukjes en begin met het eerste. Als jullie als Jefta jullie bestemming willen bereiken, en ik ben er trouwens van overtuigd dat dat gaat gebeuren, stel jezelf wel de volgende 3 vragen. Wat is onze huidige positie? Wat is onze gewenste bestemming? Wat is jullie gezamenlijke droom? Jullie gezamenlijk verlangen? En wat zijn de tussenstappen? En verwacht geen snelle en makkelijke stappen. Het is geen, zoals we dat noemen, rocket science. Dat is het namelijk niet. Maar het is wel belangrijk om te bepalen waar je naartoe wil gaan. Want anders kom je niet eens van je plaats af. Ik denk dat deze avond een belangrijke stap is op weg naar jullie gezamenlijke bestemming als kerk. Samen nadenken. Samen leven. En daar ga ik ook over spreken, over samen leven. Ik heb ook nog een ander woord. Hij is niet heel makkelijk, maar ik ga hem wel brengen. Efeze 4, vers 11. En ik hoop dat je heel goed wil luisteren. En hij is het die apostelen heeft aangesteld. En profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren. Om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Voorgangers hebben een pittige taak. Ze krijgen vaak meer schoppen dan zoenen. Als hij te jong is, heeft hij geen ervaring. Als hij grijs haar heeft, is hij te oud. Als hij 5 kinderen heeft, zijn dat er te veel. Als hij er geen heeft, geeft hij een slecht voorbeeld. Als een vrouw niet meezingt in het aanbiddingsteam, wil ze te veel op de voorgrond. Doet zij dat niet, dan is ze niet toegewijd. Als hij vanaf papier preekt, is hij te droog. Is hij meer ad hoc, dan heeft hij geen diepgang. Als hij verbeteringen voorstelt, is hij een dictator. Als hij dat niet doet, heeft hij geen visie. Als hij te veel illustraties gebruikt, negeert hij de Bijbel. Als hij niet genoeg verhalen gebruikt, is hij onduidelijk. Als hij een uur preekt, is hij langdradig. Preekt hij te kort, dan heeft hij niks te zeggen. Als hij niet iedereen tegemoet komt, schaadt hij de kerk. Als hij wel iedereen tegemoet komt, heeft hij geen overtuigingen. Als hij te veel preekt, raken de mensen verveeld om steeds dezelfde persoon te horen. Nodigt hij gastsprekers uit, dan verzaakt hij zijn eigen verantwoordelijkheid. Moet ik nog doorgaan? Wow, en jij dacht dat een voorganger een makkelijk leven had. Samen gaf wat, hou van jullie voorganger. Hou van Hans en Marina. Sorry. Wanneer heb je het laatst dat tegen hun gezegd? Goed. Samen leven. Samen leven. Mijn lievelingspsalm, dan mag hier naar de volgende. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard van Aaron, die neerdruipt op de zoon van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon, die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heere zijn zegen en het leven tot in eeuwigheid. In het Engels staat er dwell in unity. In de andere vertaling live together in harmony. God inspireerde David om dit te verklaren om het leven samen in de kerk. Het is een heel mooi beeld. Het is niet alleen een mooi beeld van het koninkrijk van God voor de verre toekomst als Jezus terugkomt, maar het is ook voor nu. Dit is wat God altijd wilde in de kerk. Eensgezindheid, eenheid. We zijn niet alleen de bruid van Christus of het lichaam van Christus. We zijn Gods kinderen en Gods familie. En familieleven is samenleven. Door zijn genade zijn we in zijn familie terechtgekomen. Ik ook. Door zijn genade ben ik in zijn familie terechtgekomen. En onze relaties in zijn familie worden dus ook gekenmerkt door genade. De volgende alsjeblieft. 1 Johannes 3 vers 16 zegt het volgende. Hieraan leerden wij de liefde kennen. Dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Onze levens zijn met elkaar verweven. En zo mogen we ook omgaan in de kerk van Jezus. We mogen het leven geven voor elkaar. Wat betekent dat eigenlijk precies? Hoe is dat zichtbaar voor onszelf en voor anderen? Dat we elkaar het leven geven. De volgende alsjeblieft. Als eerste, onze relaties zouden open relaties moeten zijn. Onze gemeenschap met elkaar zou niet oppervlakkig moeten zijn, maar diepgaand. In een vertrouwde en genadevolle omgeving, dan kunnen we ook open met elkaar zijn, die ergens anders gewoon niet mogelijk is. Praten over het weer, bijvoorbeeld, dat is oppervlakkig. Maar we kunnen ons leven delen op een veel dieper niveau. De volgende alsjeblieft. 1 Johannes 1 van 5 tot 10. En dit is de boodschap die we van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Wij zijn allemaal kinderen van God die zondigen. Amen. Dat ben ik. Dat ben jij. En dat hoef je niet te verbergen. Of net te doen of dat het niet waar is. We zijn hier niet om met onze zonden te pronken. Dat is ook niet de bedoeling. Of dat we ze rechtvaardigen. We zijn hier bij elkaar om kracht te ontvangen. Om bemoedigd te worden door elkaar. En samen door het leven te gaan. Dat is iets wat onze relatie zal kenmerken als we een kerk zijn gevuld met genade. Als we geworteld zouden zijn in wetticisme en het houden van de wet, dan kunnen we niet open zijn naar elkaar. Dan willen we dat niet toegeven, zelf niet aan onszelf en aan anderen. Dat we zondigen, dan kunnen we dat niet toegeven, dat we zondigen en ons doel missen. Want dat is het eigenlijk, hè? Zondigen is niets meer dan je doel missen. Als we een wettische kerk zouden zijn, dan heb je het gevoel dat je een bepaald niveau van perfectie moet behalen. En dat ook moet behouden uit eigen kracht. Om je te kwalificeren voor de gunst van God. En daarom kan je dat aan anderen niet toegeven dat je niet perfect bent. Ook al weet iedereen dat. In zo'n omgeving moet je ook altijd waakzaam zijn. Want je weet nooit wie iets vertelt aan wie. Kijk eens even nog naar vers 7. Als wij in het licht zijn, hebben we gemeenschap met elkaar. In het licht delen we onze diepste gevoelens en gedachtes. En dat is toch iets waar we allemaal behoefte aan hebben? Heb je daar behoefte aan? Ik wel. Om gewoon de diepe dingen van je hart te kunnen delen met iemand. En dat vergt wel moed. Dat vergt moed. Dat vergt nederigheid. Maar het is heel goed en we hebben het nodig om geestelijk te groeien en emotioneel gezond te zijn. Volgende alsjeblieft. Jacobus 5 vers 16. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Elkaar zonde belijden is niet makkelijk, maar het laat een manier van leven en spreken zien die gezond is. Het houdt wel een risico in. Iemand kan het vertrouwen schaden en dat doet vaak pijn en geeft ook vaak een lastige situatie. Maar ik geloof dat er heel veel mensen zijn die dat vertrouwen niet zullen beschamen. En dat is geen reden om niet open te zijn. Zoek iemand met wie je close bent, want je hebt ze nodig in jouw groeiproces. Volgende alsjeblieft. Ten tweede, onze relaties zouden veel geven en nemen moeten bevatten. Net in de voorbeden kwam dat naar voren en daar was ik eigenlijk wel heel erg blij mee. En ik geloof dus ook dat dit stukje een belangrijk stukje is. We zijn allemaal een deel van het lichaam van Christus. En als je denkt aan je lichaam, elk deel neemt en geeft. Neem bijvoorbeeld je arm. Je arm heeft zuurstof nodig, want anders kan hij niet bewegen. Moeten voedingsstoffen naartoe. Die neemt van alles. Maar hij geeft ook iets. Want je kan er iets mee pakken. Je kan ermee gooien. Je kan ermee sporten. Noem maar. Geen enkel deel is alleen een nemer. En geen enkel deel is alleen een gever. En dat is hetzelfde in het lichaam van Christus. Wij zijn allemaal bedoeld om te geven. Maar ook om te ontvangen. Mag ik de volgende? Romeinen 1 vers 12. Om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof. Zowel dat van u als dat van mij. Jij inspireert mij. Ik inspireer jou. En dat is een waarheid voor ons allemaal. En het is veel makkelijker om voorwaarts te kunnen gaan met ondersteuning en bemoediging van een ander. En in de Bijbel wordt heel veel gesproken over wat we over en weer voor elkaar mogen doen. God draagt ons op om elkaar te bemoedigen, elkaar te dienen, verantwoording af te leggen aan elkaar, elkaar te eren. Nou, ik denk dat hier vast wel wat mensen zijn die ook heel graag Bijbelstudie doen. En volgens mij is dit een prima persoonlijke Bijbelstudie, een woordstudie te doen naar het woord elkaar. Dus vind je dat leuk? Moet je dat maar eens doen. Het woord elkaar, en dat is bestuderen. En ik geloof dat het je, als je dat gaat doen, dat het je ook nog zal helpen om deel te nemen in het geef- en ontvangproces hier in Jefta. Ik weet, het woord zegt ook, het is beter te geven dan te ontvangen. En dat was ook wat in de voorbeden naar voren kwam. Maar dat gezegd hebbende, en dat was eigenlijk wat er gezegd werd in de voorbeden, als iedereen wil geven en niemand wil ontvangen, wat gebeurt er dan? Niks. Want we hebben allemaal de neigingen, zeker als evangelische christenen, denk wel, we moeten geven. Maar volgens mij is het ook enorm belangrijk dat we ontvangen. En dat was ook het woord wat Lies in de voorbeden kreeg van, hè, we zijn in de grazige weide, Psalm 23, daar zijn we wel, maar dan zijn we daar en dan doen we niks. Het is wel belangrijk dat we eten en dat we van het water drinken, dus je moet ook ontvangen. En vaak hebben we de neiging dat we denken, ja, ik moet geven. Maar het is ook heel belangrijk dat we ontvangen en dat we open zijn om te ontvangen. En dat we niet zoiets hebben, ik weet het wel. Ken u dat? Niet? Ik herken mezelf dan. Ik denk altijd van, nou, ik weet het wel. Het is zo belangrijk om het ook te ontvangen. En om ook die verandering dan te laten plaatsvinden. Het moet dus beide kanten op werken. Geven, ontvangen, ontvangen, geven. Ja? De volgende. Ten derde. Onze relaties zouden gevuld moeten zijn met sympathie voor elkaar. En sympathie is niet advies geven of snelle oppervlakkige hulp bieden. Sympathie is binnengaan in en delen in de pijn van anderen. Te vaak, en misschien herken je jezelf wel, te vaak hebben we zoiets van, als iemand iets deelt, gaan we gelijk, krijgen we zelf een verhaal in ons hoofd, wat je graag wil vertellen. Of een discussie ga je gelijk aan. Of je hebt het advies gelijk al binnen. Ken u dat? Weet je hoe ze dat noemen? Spanje-syndroom. Wat bedoel je daarmee? Iemand is op vakantie geweest naar Spanje. Hij begint nog niet te vertellen. Hij noemt het woord Spanje al. En jij denkt al aan jouw reis toen en toen naar Spanje. Ken je dat? En dat wil je zo graag vertellen. Dus het is enorm belangrijk. Het volgende. We moeten luisteren naar in plaats van spreken tegen iemand. We moeten luisteren naar in plaats van spreken tegen iemand. Volgende. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heilige en geliefde, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Staat er één bij je wat lastig is? Ja, bij mij staan er een paar die lastig zijn. Sympathie of empathie helpt ons de gevoelens van een ander te begrijpen. En die gevoelens ook waarde te geven. Sympathie zegt nooit, die gevoelens die moet je niet hebben. Als iemand bepaalde gevoelens heeft, dan zijn die er. Toch? Dan zijn ze er. Dat is een simpele realiteit. Misschien moeten ze wel weg bij die gevoelens, is dat misschien niet het juiste, dat is iets anders. Maar weet je, de kans is heel groot dat ze dat zelf ook wel weten. Ze hebben namelijk nodig iemand die langs zij komt en meeloopt. En dat is ook het mooie, dat is ook het Bijbelse idee van de Heilige Geest, de parakleet. Weet je wat dat betekent? Dat betekent langs zij komen en een tijdje meelopen. Kunnen we een tijdje meelopen met elkaar? Kunnen we onszelf genoeg opzij zetten om dat te doen? Ik geloof dat dit heel belangrijk is. Wie ben ik om jouw gevoelens te ontkennen en je daarop uit te dagen, nog voordat je ze zelf überhaupt hebt uitgesproken? Want vaak komt alleen door spreken, door iets te kunnen uitspreken, dat iemand iets kan vertellen aan jou, komt vaak al genezing. Heren, ik spreek even tot de heren. Wij maken ons daar heel snel schuldig aan. Toch? Wij hebben het advies gelijk al. Pop. Voor je het weet doen we dat. Maar dames, dat is geen excuus voor jullie. Mannen zijn vaak oplossers. Die willen het probleem graag oplossen. En vaak zijn we ook te veel bezig met onze eigen problemen. En geven we geen aandacht en sympathie aan anderen. En tijd samen doorbrengen is een hele belangrijke factor. Het is belangrijk mogelijkheden te zoeken om elkaar te ontmoeten. Zoals jullie afgelopen donderdag, jullie ontmoetingsavond. Dat is enorm belangrijk om die momenten te zoeken. Die ontmoetingsmomenten. Andere mogelijkheid kan zijn huisgroepen. Je kan met elkaar afspreken om te eten, te wandelen, koffie te drinken. Draag elkaars lasten, staat er in Galaten 6 vers 2, en vervul zo de wet van Christus. Vrienden laten elkaar niet vallen, omdat ze door een moeilijke tijd gaan, of misschien is andere keuzes maken dan normaal. Het heeft alles te maken met er zijn. Er zijn voor elkaar in moeilijke tijden. Goede tijden, maar ook in de moeilijke tijden. De laatste. Mag naar de volgende. Ja. Onze relaties zouden gevuld moeten zijn met genade. Gemeenschap is een plaats van genade. Waar fouten niet nog even goed ingevreven worden, maar waar fouten er juist uitgevreven worden. Dat is het verschil. Niet nog eventjes een keertje onderhouden, maar juist eruit trekken. Gemeenschap vindt plaats als genade het wint van oordeel. God is veel meer bezorgd om genade dan om oordeel. Wij willen vaak dat gerechtigheid wint. Ik heb gelijk. Bekenbaar? Ja? Die neiging heb je. Maar dat is oordeel. En Jacobus 2 vers 13 zegt het volgende. Ja, dankjewel. Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen. Maar de barmhartigheid overwint het oordeel. Barmhartigheid is genade geven. Helaas is onze Nederlandse taal soms een beetje zwak op het woord genade. Want als je naar het Engels kijkt, zijn er twee. Mercy en grace. Mercy geef jij aan iemand en grace is Gods genade. De genade die God jou geeft. Dus je kan zelf genade geven aan een ander en God geeft jou genade. En heel simpel, wij kunnen geen genade geven uit onszelf. Daar hebben we Gods genade voor nodig. Alleen dan kunnen we dat. Dus we kunnen alleen genade geven aan een ander, omdat God ons genade geeft. En het oordeel is aan God, niet aan ons. Het oordeel is aan God, niet aan ons. We hebben allemaal genade nodig, omdat we allemaal struikelen en vallen en hulp nodig hebben om weer op te staan. We mogen elkaar genade aanbieden, maar we moeten ook bereid zijn genade te ontvangen. Anders werkt het niet. Genade houdt ook vergeving in. Mag ik de volgende? Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. We doen elkaar pijn. Dat is realiteit. Maar we mogen elkaar vergeven. Als iemand je pijn doet, gebruik je dan al je energie en emoties voor vergelding? Of om de situatie op te lossen. Die keuze is in jou. Bij vergeving laat je het verleden los. Vertrouwen is eerlijk, dat heeft vaak wel langer nodig om te herstellen. Dat moet je niet verwarren. Om vertrouwen weer op te bouwen in iemand die jou pijn gedaan heeft, dat kost wel tijd. Maar vergeving is belangrijk dat dat aangeboden wordt. Of de persoon er nu om vraagt, of niet. Het is belangrijk dat je dat aanbiedt. Als genade wordt uitgespreid, geeft dat bevrijding voor jezelf. We zijn samen en God heeft ons samen geplaatst. Jezus zei heel simpel, waar twee of meer vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik ook. Daar komt zijn zegen. Dat kan hier, maar dat kan ook als je thuis samenkomt of voor een bijbelstudie of een gezamenlijk kopje koffie. Hij is daar. En dat kan je ook aan de wereld laten zien. Esther gaat zo een lied zingen. Een gouden ouwe. Geen opwekking. Geen christelijk lied. Maar ik wil wel vragen of u wil luisteren dat niet Esther het zingt, maar dat God het zingt. En laten we de woorden die zij zingt waarheid maken. Amen.
I like to build the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honeybees and snow white turtle doves. I like to teach the world to sing in perfect harmony. I'd like to hold it in my arms and keep it company. I'd like to see the world for once, all standing hand in hand, and hear them echo through the hills for peace throughout the land. That's the song I hear. Let the world sing today. A song of peace that echoes on and never goes away. I'd like to build the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honeybees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. I'd like to hold it in my arms and keep it company. I'd like to see the world for once, all standing hand in hand, and hear them echo through the hills for peace throughout the land. That's the song I hear. Let the world sing today. A song of peace that echoes on and never goes away. That's the song I hear. Let the world sing today. A song of peace that echoes on and never goes away.